heeft mij verzocht om u vanavond het een en ander te vertellen. Dat is erg moeilijk, want hoe verder je komt, hoe minder je te vertellen hebt. Het omgekeerde dus als in de menselijke samenleving. Voor mij is leven eigenlijk een van de meest interessante onderwerpen geweest die ik in verschillende levens en de perioden daartussen heb beschouwd. Leven is een proces. Het is een wonderlijke kaleidoscoop van gedachten, gebeurtenissen en ontstaand besef. Het wonderlijke is dat je vooral aan het begin de samenhang tussen deze drie niet direct kunt begrijpen. De kracht van het leven is ongetwijfeld de kracht die in alle dingen schuilt. En ik kan dat terecht zeggen, daar ik een drietal incarnaties in priesterlijke of magische bezigheden heb doorgebracht. Er zijn krachten in ons die wij zodanig in onszelf kunnen aanwakkeren dat er een wisselwerking ontstaat met de omgeving. En wanneer we die dingen doen, dan gebeurt het onbegrijpelijke, het ongelooflijke. Niet dat er een wonder gebeurt in werkelijkheid, maar wij brengen aspecten naar voren uit de werkelijkheid die wij tot op dat ogenblik niet hadden beseft of niet voor mogelijk hadden gehouden. En wanneer je op die manier het leven ziet als wisselwerking, dan ga je onwillekeurig afvragen: op welk ogenblik ontstaat een gebeurtenis? Altijd is er de realisatie. Het denkbeeld is er dus altijd eerst. Dat is heel vreemd. Pas daarna ontstaat de realisatie van het gebeuren. Maar wanneer we nu proberen om dat als één lijn te zien, dan blijken er allerhand leemten in deze redenering te schuilen. Want als je probeert de gedachte als originator van het gebeuren te beschouwen, dan blijkt dat het gebeuren in feite originator is voor vele gedachten. De samenhang zie ik in mijn huidig stadium uit de uiterzijk ongeveer als volgt. Je leeft in de stof. Je doet ervaringen op en vormt je daardoor een wereldbeeld. Wanneer je opnieuw moet incarneren na een periode in geestelijke toestand geleefd hebben, dan zal dat beeld voor jou de werkelijkheid zijn die je op aarde zoekt. Je incarneert dus inderdaad naar een voorstelling. Die voorstelling is dan niet volledig getrouw aan hetgeen je wilde, wat je dacht. Er ontstaat een andere reeks van ontwikkelingen dan je had verwacht, en de wijze waarop je daarmee, als het ware, jezelf weet één te gevoelen, is weer bepalend voor het nut dat dat leven heeft gehad. Er zijn mensen geweest die zeggen: de daad is het enig belangrijke. Anderen, misschien kerkelijk geïnspireerd, zeggen: het woord is het belangrijke. Als we kijken naar het woord, dan blijkt dat het in vele gevallen bestanddeel is van een leugen. Ik kan dus het woord niet voorop stellen. De daad dan? De daad in zichzelf kan slechts voortkomen uit de gedachte. Wat moeten we dan zeggen? In onszelf is een kracht. In onszelf is een wezenlijkheid bepalend voor al datgene wat we ooit zullen kunnen worden. op grond van deze wezenlijkheid ontstaan bij ons denkbeelden, een innerlijk wereldbeeld. Het is dit wereldbeeld dat weer bepalend is voor de daden die we stellen en vooral datgene wat daar verder uit voortvloeit. Dan kun je niet zeggen, de gedachte is er eerst. Kun je niet zeggen, het woord is er eerst. De daad is er eerst, of is het belangrijkste. Je zou het kunnen zeggen, deze drie zijn de afwisselende uiting van een onbekende kracht waaruit ons wezen in feite is gevormd. Ik heb vroeger aan vele goden geloofd. In mijn laatste incarnatie was ik atheïst, omdat naar mijn gevoelen God voor de meeste mensen de rechtvaardiging vormt voor de eisen die zij anderen opleggen. Toch is er iets. Er is een God. Maar die God is ook deel van mij uit de aardezaak. En daarnaast kan ik niet beantwoorden aan de totale God, maar alleen aan dat deel wat in mijzelf is. Ik ben dan ook geneigd te zeggen, het begin en het einde van het leven is de kracht die in ons woont en de wezenlijkheid waarin zij zich uit. Een mens moet praktisch zijn. Dat is ook heel begrijpelijk. Als je veel crediteuren hebt, dan moet je toch kijken in hoeverre je bij andere debet staat. Of omgekeerd. Je moet altijd proberen een gemiddelde te vinden waarin alle omstandigheden binnen een redelijke mate een evenwicht vormen, een balans zijn. Ik dacht dat het voor alle uitingen in ons ook het geval is. Onze gedachten, zelfs onze illusies, onze droombeelden. Onze woorden, onze uitdrukking van ons ik naar de wereld. En onze daden, de verwezenlijking van ons wezen in de wereld, zijn eigenlijk gelijkelijk belangrijk. Ze hebben een gelijke invloed. Het enige wat je moet proberen is om die invloed zodanig te beperken dat je niet geleid wordt door zaken die je niet helemaal begrijpt. En dan is de beste bron natuurlijk tegen innerlijk. Zoals ik moeizaam heb geprobeerd degene die ongetwijfeld vanavond inleider was duidelijk te maken, zie ik de daad als een zelfverwezenlijking. Daarbij behoeft die daad niet het geheel van je persoonlijkheid weer te geven, maar ze is altijd uitdrukking van een aspect daarvan. Je gedachten daarentegen omvatten alle ervaring die je hebt opgedaan, al wat je hebt geleerd, al datgene wat uit vorige levens in je voortbestaat. Zij vormen dus een arsenaal van mogelijkheden. En uit dit arsenaal wordt uiteindelijk de behoefte tot de daad geboren, maar is gelijktijdig een beperking ten aanzien van daadstelling ingebouwd. Daarachter, daar ligt een wereld die je niet omschrijven kunt. Een mens zal zo hoofdzakelijk emotioneel beleven, een entiteit zal na de dood over het algemeen deze krachten eerder als een soort straling of licht ervaren dan anderszins. Ik heb me afgevraagd wat deze zijn. Ik ken alle indelingen die daaromtrent gangbaar zijn, zoals de zeven heren der stralen, de heren der kleuren, de heren der wijsheid, zijn er drie, en al die dingen meer. Er zijn verzamelbegrippen waaraan je die titel inderdaad kunt toekennen. Maar wanneer ik spreek over een straal, dan blijkt het dat ik het over een bepaalde ontwikkelingstendens heb. En dan blijkt het dat een mens enige tijd aan zo'n straal gebonden is. Heeft hij echter de ontwikkeling bereikt, waardoor hij met de straal harmonisch is, dan ondergaat hij de invloed van een, zeg, een aanpalende straal. Een daarmee enigszins verwante invloed met toch andere karakteristiek. Hij kan dan in zijn bewustwording van de ene straal naar de andere wisselen. Maar de inhoud van de eerste straal blijft in zijn wezen bestaan. Waarom moeten we dan spreken van bijvoorbeeld de Heer der kleuren? Wat ik van kleuren heb geleerd volgens de menselijke begrippen, die in wezen alweer erg algemeen en daardoor tamelijk onjuist zijn, dan kom ik tot de conclusie dat het hier gaat om werkingen die niet met het lot te maken hebben, maar met de beleving van het lot. Je zou dus de kleuren in de eerste plaats emotionele invloeden kunnen noemen, terwijl de straal een programmerende invloed is die alle dingen schijnt te beheersen. Dan krijgen we de Heer der wijsheid. De wijsheid waarover we spreken is in feite het invoelingsvermogen, waardoor je in staat bent de waarden van een kleur en van een straal in jezelf zodanig te verenigen dat daardoor een harmonie ontstaat. De entiteiten die wij als behoeders van deze waarden aanzien, zijn dat zeer waarschijnlijk niet. Ze zijn degenen die bepaalde facetten van de schepping zich in zo grote mate eigen hebben gemaakt, dat zij voor ons de veroorzakers lijken te zijn van al datgene wat met hen in verband staat. Maar ik meen dat zij alleen het begrip bezitten en dat zij dus niet zelf het wezen zijn van de kracht die ze voor ons representeren. Ik vrees dat ik door mijn neiging tot ontleding en juiste posten indelen bijna vervelend word. Het is ook een opvallend verschijnsel wanneer mensen denken dat ze van iets veel weten, worden ze over het algemeen vervelend. De mensen die er weinig van weten, verkondigen op een boeiende wijze de grootste enormiteiten. Ik hoop dat ik aan beide omschrijvingen nog net heb kunnen ontkomen. Want wat ik probeer u duidelijk te maken, is dat wij leven in een kosmos waarin een groot aantal invloeden bestaan. Sommige daarvan zijn voor ons wezen langere tijd bepalend, straal. Anderen beïnvloeden ons ervaren en daarmee onze mogelijkheid binnen de straal waar we leven, de kleuren. Er zijn er echter ook die ons een inzicht in samenhangen geven, waardoor voor ons het verschil tussen de invloed en de feitelijke bepaling wegvallen en beiden als het ware versmelten. Het is in deze versmelting dat voor ons de grotere werkelijkheid ligt. Eens heb ik gedacht dat het kennen van spreuken en namen voldoende was. In levens daarna heb ik gedacht dat het niet belangrijk was wat je zei, wanneer je gedachten maar sterk genoeg waren. Daarna heb ik gedacht dat alleen de feiten belangrijk waren. Het blijkt dat ik altijd weer ongelijk heb gehad. De werkelijkheid is eenvoudig deze. U hebt een eigen wezen. Vraag u niet af welke straal het is. Het is onbelangrijk. Laat dit wezen tot rust komen. Vraag u niet af of het zinvol is of niet. Rust kan bereikt worden wanneer wij ophouden te bepalen. In deze rust voel je in jezelf een vreemd iets, Voor sommigen lijkt het bijna een hiaat, een leegte. Voor anderen is het een gloed of een glans. Probeer deze gloed of glans in jezelf zo sterk mogelijk te maken. Probeer te beseffen dat die leegte in zichzelf een levende werkelijkheid is en ze krijgt een andere karakteristiek voor je. En laat dan uit die stilte, uit die rust, die aanvaarding van jezelf en het leven en de kosmos, de kracht uit jezelf voortkomen. Je zult ontdekken dat je veel meer verbonden bent met werelden en mensen dan voordien. Het is of je eigen handelen is afgestemd op al het andere. Maar omgekeerd lijkt het of de gehele wereld, ja zelfs het gedrag van voorwerpen, zich schijnt aan te passen bij datgene wat op dit moment jouw noodzaak, jouw mogelijkheid is. Denk niet dat je dan iets weet. Weten is altijd één klein inktspatje op het onmetelijk witte vlak van het niet beseffen. Denk niet dat je weet. Maar besef dat wat je denkt te weten voor jou het leidsnoer is in je handelen, in je benadering van dingen. Als die kracht dan in jezelf voortkomt, dan zal dit zogenaamde weten wel degelijk bepalen hoe je beleeft wat van je uitgaat en hoe je het antwoord interpreteert dat de wereld je geeft. Maar het is niet het wezen. Het wezen is even onomschrijfbaar als de werkelijkheid van je hoger zelf, waarin alle incarnaties en alle geestelijke mogelijkheden zijn samengevat tot één complex en waarschijnlijk tijdloze persoonlijkheid. Zoek in jezelf. Wat wil je? En waarom? Wat vrees je? En waarom? Daar waar de reden een antwoord geeft, hoef je niet verder te gaan. Maar er komt een ogenblik dat je zegt, ik weet niet waarom ik dit verlang. Ik weet niet waarom ik dit vrees. Op dat ogenblik wordt het tijd om diep in jezelf te keren, totdat je een werkelijke rust hebt gevonden. In die stilte ontstaat een verbondenheid met alle werelden waartoe je behoort hebt, met alle gestalten die meespelen in hetgeen je nu bent. En dan lost zich de vraag op, niet in een definitieve verklaring van jij bent nog steeds bang voor slangen, omdat je een keer in een slangenkuil getrapt bent. Dat doet gewoon niet ter zake. Maar je begrijpt, uit mijn verleden is een behoedzaamheid ontstaan. Die behoedzaamheid behoeft geen angst te worden, wanneer ik mij besef dat zij mij waarschuwt dat ze gedragsbepalend is. Het omgekeerd ook, ik wil dit of dat, maar ik weet niet waarom. Kom tot rust. Laat hetgeen je wilt, desnoods nog als beeld in je opwellen. En voor je het weet, krijgt het een andere gestalte. En weet je dat dit willen in feite berust op een groot aantal innerlijke waarden, die samenvloeien in een uitingsbehoefte waaraan je dan stoffelijk een voorstelling verbonden hebt. Het is zeer belangrijk dat je op deze wijze leert met jezelf te leven. Nog veel belangrijker dan jezelf te kennen. Wanneer men u trots toeroept, ken u zelf. Geef een eerlijk antwoord en zeg: het is mij niet mogelijk. Maar als men u toeroept, aanvaard u zelf. Dan staat u voor de mogelijkheid te definiëren wat u van uzelf niet kunt aanvaarden en dus kunt nalaten. Bouw het beeld op dat in uzelf bestaat, ook naar buiten toe. Op deze wijze wordt leven de uitdrukking, de daad, waarmee het geheel van voorgaand beleven, van geestelijke bewustwording en beïnvloedingen, samenvloeit op harmonische wijze. Het is daar dat de ware magische macht zich ontplooit. Het is daar waar ontstaat deze wonderlijke band tussen dat wat in je leeft en dat wat om je heen bestaat. Het is niet omschrijfbaar, maar het blijkt te werken. Het is alsof je de wereld bevelen geeft zonder te willen bevelen. En het is alsof de wereld antwoordt door datgene wat je vraagt zodanig te geven dat de wereld in haar wezen niet wordt aangetast. En dat je toch een mate van vervulling en ervaring vindt, waardoor je innerlijke kracht en je voorstelling van beleven zich kan wijzigen. Er zijn zeer vele mogelijkheden om je bewust te worden. En elke mens zal die weg moeten gaan die bij hem of haar het beste past. Maar wanneer wij een weg gaan, is het toch verstandig om er, al is het maar emotioneel, een zekere boekhouding op na te houden. Registreer wat u voor uw gevoel aan goeds hebt gedaan, hebt ervaren. Registreer wat u voor uw gevoel aan verkeerds hebt gedaan en hebt ervaren. Op deze wijze krijgt u een inzicht van de structuur van uw bestaan en uw leven. Daardoor kunt u gaan begrijpen wat de weg is die u gaat in deze incarnatie. Laat u niet verleiden de bestemming van uw wezen slechts buiten uzelf te zoeken. U bent het die bepalend is. Niets en niemand anders. Wanneer men u predikt dat Jezus de verlosser is, besef dan dat hij u verlost van de uiterlijke noodzaak anderen te volgen en u de mogelijkheid geeft de innerlijke weg te volgen die, naar men aanneemt, ook de zijne was. Besef dat geen Boeddha u een bepaalde filosofie of leerverplichting heeft opgelegd, dat hij u slechts een weg heeft getoond naast vele andere wegen. En dat u op deze wijze zelf verdergaande uw bestemming dient te vinden en niet de zijne die te imiteren. Wanneer ik de werken van Aquino bezie, dan valt mij op hoe zijn Imitatione Christi in wezen niet is de navolging of nabootsing. Het is eerder een wanhopige poging om het ik en de Christus ergens op een gemeenschappelijke noemer te brengen en daaruit een beleving te scheppen, mystiek misschien, waardoor het ik zich in de eenheid met het andere wel kan gevoelen en de kracht kan putten om zijn wegen verder te gaan. Zo heeft de schrijver het bedoeld. Laten wij begrijpen dat wij op onze wijze het hogere dat wij kennen moeten navolgen. Niet in klakkeloze imitatie, maar door het vinden van een weg die bij ons past, die in ons al bestaat. en zo het herkennen van een eenheid en harmonie die al het op aarde gekende te boven kan gaan. Mensen zijn graag praktisch. En zij schreeuwen om geluk. En veroorzaken voortdurend groter ongeluk voor zich en anderen. Zou het misschien beter zijn niet te schreeuwen om geluk, maar je af te vragen hoe je gelukkig kunt zijn met dat wat je bent. Dus altijd weer de terugkeer tot de kern van je eigen wezen. Daar waar deze eenmaal bereikt wordt, ontstaat als vanzelf een voortdurend verdergaande bewustwording, waarbij de begrippen zich misschien wijzigen, de kracht intenser wordt, maar altijd één ding gelijk blijft. Uw gang naar het onbekende doel. Leven is komen uit het niet, gaande naar een onbekende verte en oordelend over de weg die men tijdelijk begaat. Laat het oordeel ons niet verblinden voor oorsprong en doel. Maar laat een oorsprong en doel voor ons de kracht worden die ons het gaan van de weg vereenvoudigt, opdat wij beter kunnen gaan. Nu ik een wereld bereikt heb, waarin langzaam de laatste kleuren wegsterven, blijkt mij dat de schijn van eenvormigheid vaak een grotere verscheidenheid omvat dan elke reeks van expliciet uitgedrukte verschillen. Het is het verweven der waarden waarin de grootste volheid van mogelijkheid en beleving ligt, niet in de scheiding ervan. Ik heb gezocht naar antwoorden. Ik blijf zoeken. En toch weet ik dat het antwoord niet belangrijk is. Maar het zoeken is deel van mijn wezen. En wanneer een antwoord mij ertoe zou verleiden niet verder te zoeken, dan zou ik mijzelf tot stilstand brengen, mijn harmonie verstoren, en zou mijn licht in de wereld overwolkt worden door toenemende duisternis. U leeft uw eigen leven. Zoek de kracht in u. Zoek de harmonie met alles wat om u heen is. Gebruik de middelen die u bezit, de kennis en de mogelijkheden. Maar zie ze niet als belangrijk. Belangrijk is datgene wat boven en buiten deze ontstaat, zelfs wanneer ze er deel aan hebben gehad. Het is de wisselwerking tussen u en het andere. Het is het licht dat tot u terugkeert en van u uitgaat. Het is de volheid waarin het ware bewustzijn geboren wordt. Er is één werkelijkheid. Zij is ons kapitaal. Wie geen zorg draagt voor zijn kapitaal, zal nooit rente ontvangen. Vraag je niet af hoeveel heb ik? Vraag je af, wat kan ik ermee doen? Vraag je niet hoe goed of hoe wijs ben ik, maar vraag je af, wat kan ik zijn, wat kan ik doen? Vervul jezelf, maak jezelf waar. En al wat verder gebeurt, is dan alleen maar een bevestiging dat je op de goede weg bent, dat je de zin van het leven langzaam zult begrijpen. Ik heb getracht mijn wezen iets van mijn waarheid te verwoorden. Wat is uw waarheid? Ze is belangrijker dan de mijne. Want het is de enige die uw leven kunt. Maar misschien wekt mijn waarheid in uw begrip voor de waarheid die in u bestaat. Mocht u dan gegeven zijn. Uw eigen waarheid te leven. Uw eigen kracht te beseffen. Uw eigen harmonie te scheppen. En zo te beantwoorden datgene wat volgens mijn beste weten de ware zin van alle leven is. Dat uw kracht u nimmer mogen verlaten. Dat uw oorsprong u altijd mogen continueren. Goedenavond.